Gemeente, u wordt verzocht te zingen van Psalm 132, vers 5, indien mogelijk staande. En tijdens het zingen van deze psalm zal de dominee met het bruidspaar de kerk binnenkomen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar het evangelie naar Johannes te lezen. Zoals het ook op de liturgie vermeld staat, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Johannes 2, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schept nu en draagt het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking, jullie trouwtekst Marco en Johanne, die is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben. Johannes 2 en daarvan het tweede vers. En daar lezen wij het woord van de Heer als volgt. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. Laten wij nu samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige en drie-enige God, grote, almachtige schepper van hemel en aarde, die in uw voorzienigheid alles regeert en onderhoudt. U bent het die ons ook op dit ogenblik hier bij elkaar hebt gebracht. Die onze levens zo gespaard hebt, zo geleid hebt, dat we hier getuigen mogen zijn van dit plechtige en mooie ogenblik, als Marco en Johanna voor uw aangezicht elkaar trouw beloven. En alles belijden wat ook in de schriften gevonden is aangaande het christelijke huwelijk. En dan past het ons u te erkennen, Heere, dat u die voorzienigheid ook over deze dingen laat gaan. Dat u in deze verloren wereld ons zoveel hebt overgelaten. Dat er gaven uit dat verloren paradijs nog meegegaan zijn. Het mag een stralende zonnige zomerdag zijn. Alles mag getuigen van uw trouw ook in de schepping. Er mogen kleuren zijn en geuren en geluiden. In plaats van dat alles dor en dood en grijs en donker is. Maar u hebt nog boven onze verdiensten dit alles geschonken. U hebt ook als een bloem uit het paradijs de liefde en de huwelijksliefde gegeven. U hebt Marco en Joanna elkaar doen ontmoeten. En dat wondere geheim in hun harten gegeven dat ze elkaar lief gekregen hebben. In een liefde die zo sterk werd dat ze ook het verlangen hadden om vanaf vandaag als man en vrouw door het leven te gaan, met elkaar samen te mogen wonen en elkaar voor uw aangezicht trouw te beloven. Heere, wat een groot goed is dat. Dat het niet alleen maar ellende en moord en doodslag is in deze wereld, maar dat er nog liefde mag zijn. U hebt in uw algemene genade ons nog zoveel gelaten. En bovenal, Heere, dat u uw woord hebt gegeven wat hier open ligt op de kansel. Dat u door de eeuwen heen zoveel hebt gesproken en door de geest het ook hebt doen neer laten schrijven in de schriften. En wij mogen daar een woord uit overdenken, uit lang vervlogen tijden, maar wat nog steeds zoveel onderwijs bevat, juist ook op een trouwdag. Heren, dan bidden wij u of dat u dat aan ons aller hart wilt zegenen. Want er is toch een woord voor ons allemaal bij. Het gaat om het beginsel van uw tekenen. En dan kunnen onze gedachten in deze ogenblikken allerhande verschillende gedachten zijn. Er is blijdschap, er is dankbaarheid. Er kan tegelijkertijd ook weemoed zijn. Als we zien naar het verleden, de moeilijke ogenblikken, de lege plaatsen die er zijn, naar hem of haar die zo gemist wordt vandaag, dan weet u op het allervolmaakst wat er in ons aller hart leeft. Heere, wilt u geven dat uw woord dan zijn loop mag hebben, zijn kracht mag doen in het hart, zodat ook deze middag vooral de blijdschap mag overheersen. Dat u wilt omzien naar twee jonge mensen die voor een onbekende toekomst staan, die geen ogenblik kunnen vooruitkijken, die wel weten, omdat dat het leven nu eenmaal kenmerkt, dat er velerhande moeite en kruis ons overkomen, zo zegt het ook het huwelijksformulier. En dat niet als een lot, maar als gevolg van de zonde. En Heere, als we daar dan ook bij bepaald worden, wilt u ons daar dan onder leren buigen, ons ervan overtuigen en ons tegen die achtergrond ook vervullen met dankbaarheid dat u ons nog uw woord wilt geven, dat evangelie van vrije genade, waarin getuigd mag worden, Heere, dat u, Heere Jezus, gekomen bent om ongelukkige mensen gelukkig te maken. Om zij die vastgelopen zijn uit te helpen, om zondaren zalig te maken. Heere, laat dat het kenmerkende mogen zijn van deze trouwdienst, dat het gaat om uw naam, om het ene nodige bij al het andere dat Marco en Joanne nodig hebben. Gedenkt u de ouders, gedenkt u de grootouders, gedenkt u de familie, de vrienden en de bekenden, de gemeente. En Heere, laat alles ordelijk mogen geschieden, laat het eerbiedig mogen zijn. Bovenal tot stichting van de gemeente en zaligheid van zielen en tot eer van uw naam. Hoor onze gebeden zo, Heere, terwijl we u bidden of dat u de boze wilt binden en ons bewaren wilt van de zonde en ons horen wilt uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 10 en 11. 33 vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen, redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En het 11e, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. 10 en 11 van Psalm 33, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met die gaven. Na de prediking dan zingen wij Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En wat er verder volgt uit Psalm 121, vers 1, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geachte bruidspaar, ouders, grootouders, verdere familie en bekenden, gemeente. Marco en Joanne, een van de dingen waar jullie voor geplaatst werden toen jullie je huwelijk gingen voorbereiden, was de vraag: wie sturen wij nou een uitnodiging en wie niet? Wie krijgt er een trouwkaart en wie niet? Immers, je komt niet onuitgenodigd naar een bruiloft toe. En als daggast krijg je een bewijs van die uitnodiging ook nog eens door een bloem opgespeld te krijgen. Allemaal tekenen van de uitnodiging. En dat mensen uitgenodigd worden om erbij te zijn. En nu staat in deze huwelijksdienst de tekst centraal uit Johannes 2. En Jezus was ook genodigd. En zijn discipelen tot de bruiloft. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus ook aanwezig wil zijn op een bruiloft. Hij wil niet alleen daar zijn waar er moeite en verdriet is. Dat ook, want we lezen in de Bijbel: hij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in zijn hand geven. Maar de Heer Jezus wil ook daar zijn waar blijdschap is. En waar feestvreugde is. Ook daar, zo getuigt dit schriftgedeelte, wil hij uitgenodigd worden. En dat stelt ons dan wel weer tegelijkertijd voor de vraag of het ook altijd kan. Of wij zulke bijeenkomsten, zulke feesten houden waarbij de Heer Jezus aanwezig kan zijn. Of hij daar door zijn aanwezigheid een gepaste gast is. Dat zal niet van elke bruiloft of van elke feestvreugde gelden. Als Jezus genodigd is, dan stempelt dat ook een trouwdienst. En dan lezen we dan in vers 1... dat als die bruiloft gehouden wordt, dat de moeder van Jezus daar was. Waarschijnlijk behoorde Maria tot de naaste familie van het bruidspaar. En dus ook was de Heer Jezus daar met zijn discipelen. Niet alleen omdat hij uitgenodigd was, maar ook omdat hij daar dus wilde zijn. Hij zegt niet: zo'n bruiloft, dat is maar iets van het tijdelijke leven. Ik ben alleen maar gekomen voor de geestelijke dingen. Dus ik ga niet op die uitnodiging in. Nee, hij komt ook naar zo'n bruiloft toe. En waarom komt hij daar? Nou, het antwoord vinden wij in het oude huwelijksformulier wat we straks gaan lezen, waar deze geschiedenis heel expliciet wordt genoemd. Dat Heer Jezus deze bruiloft in Cana geëerd heeft met zijn aanwezigheid, met zijn wondertekenen en zijn gaven. Hij heeft die bruiloft geëerd, zo staat er. Want het was een inzetting van zijn vader. Immers, het huwelijk, het wordt wel een paradijsbloem genoemd, wat door de Heere gegeven is voor de zondeval, toen hij Adam en Eva bij elkaar bracht. En het Johannes-evangelie herinnert ons ook aan die eerste hoofdstuk. En als wij een hoofdstukje terugbladeren, dan vinden we in dat eerste hoofdstuk, dat begint dan met die woorden: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan herkennen wij iets van de eerste woorden uit de Bijbel, uit het boek Genesis. In den beginne, zo begint Genesis dus ook, net als Johannes. Schiep God de hemel en de aarde. En de Heer Jezus, die eert die inzettingen van de Vader door ook aanwezig te zijn bij zo'n bruiloft. Omdat hij daar ook nodig was. Want dat weten we uit de evangelie. De Heere die verdeed zijn tijd nooit aan nutteloze dingen. Als hij ergens aanwezig was, dan betekende dat hij daar nodig was. Hij bracht zijn tijd niet in ledigheid door, maar hij was heel zijn leven nuttig bezig. Dienstbaar bezig. Ook op deze bruiloft. En dat beleiden jullie ook, Marco en Johanne, door hier in de kerk voor Gods aangezicht elkaar het ja-woord te geven, dat je de Heere nodig hebt. Jullie staan voor een onbekende toekomst. En dat weet de Heere ook. De Heere weet ook wat het formulier zegt, dat dat een toekomst is waarin ook moeite en verdriet, kruis, tegenspoed, zo zegt het formulier, vanwege de zonde overkomt. En dat formulier dat zet nou niet in om nu een domper op de feestvreugde te zetten, om een schaduw over deze prachtige zomerdag te leggen, maar wel om het allemaal in het juiste licht te zien. Dat inderdaad die toekomst eraan komt, met hopelijk veel vreugdevolle jaren, met gezondheid, met zegening. Maar wij weten ook dat het een huwelijk is dat gesloten is buiten het paradijs. Daar waar de zonde en de gevolgen van de zonde onontkoombaar aanwezig zijn. Nou, dat laat ook deze geschiedenis zien. En we kennen die geschiedenis, degenen die de Bijbel kennen, die kennen die geschiedenis. Er was een bruiloft daar in Kana en tijdens die bruiloft bleek dus dat er niet genoeg wijn was. En hoe dat kwam, het wordt ons niet verteld. Of dat er nu meer gasten waren als gerekend. Of dat die bruid en die bruidegom een beetje te gierig zijn geweest, te weinig hadden ingekocht. We weten het niet, hoe dan ook. De moeder van de Heer Jezus die komt er op een bepaald moment achter en ze zegt tegen haar zoon, zij hebben geen wijn. En als je dat even op je laat inwerken, dan zouden we de vraag kunnen stellen, ja, maar is dat nou zo erg? En moet je daar nou de Heer Jezus bij roepen? Daar zijn toch wel veel ergere dingen te bedenken. Bijvoorbeeld als er een melaatse aanklopte bij de Heer Jezus om genezen te worden. Een blinde die ziende wilde worden. Of Jairus die zijn doodzieke dochtertje bij de Heer Jezus bracht. Dat zijn toch veel ergere dingen dan een beetje wijn dat ontbrak. Waarom staat dat in de Bijbel? Waarom moeten wij dat weten? Waarom is dit zo belangrijk? Nou, een van de dingen die wij dan toch moeten bedenken, even terug naar die Oud-Oosterse context, dan moeten wij bedenken dat de wijn een teken was van de vreugde. En dat het ontbreken van wijn symbolisch stond voor het ontbreken van vreugde. Die Oud-Oosterse gastvrijheid die moest ook altijd overvloedig zijn. Dus als er tekort was, dan rekende men dat de gastheren aan, in dit geval het bruiloftspaar. En die zouden hun leven lang na worden gewezen met de gedachte, oh, dat zijn die gierigaards. Daar was geen wijn op die bruiloft. Er was geen vreugde. Ze hadden te weinig. En dat was dus een grote nood voor dit jonge bruidspaar. En de moeder van de Heer Jezus, Maria, die ziet dat en die gaat dan naar de Heer Jezus toe. En ook daarbij zou je weer kunnen afvragen, waarom doet ze dat? Want we weten wat er gebeurt, de Heer gaat van dat water die wijn maken, maar daarvoor is niet één wonder bekend. Hoe komt Maria daarbij om deze vraag bij haar zoon neer te leggen? Is er in die eerste 30 jaar van zijn leven misschien het een en ander gebeurd, waarvan de Bijbel het niet zegt, maar waar Maria dus iets van gezien heeft dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, de Almachtige, in staat was om dit soort dingen te doen? Nou, we weten dat niet, we hebben daar geen bewijs voor. In ieder geval, ze legt die vraag aan de Heer Jezus en dan geeft hij een opmerkelijk antwoord. Hij zegt in vers 4, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat klinkt natuurlijk heel respectloos. Als je als kind, als je als zoon, je moeder aanspreekt met vrouw. Maar we moeten het wel ietsje anders lezen. Vanuit de Griekse grondtekst, vanuit ook het Aramees wat de Heer Jezus sprak, zegt hij niet zozeer vrouw in een minachtende manier, maar het staat er eigenlijk plechtig. Vrouwen. Edele vrouwen. Zo betekent dat woordje letterlijk. Dus het is wel respect wat hij hier laat zien, maar hij schept tegelijkertijd ook afstand tussen hem en tussen Maria. Want hij gaat nu, vanaf nu, dat openbare werk als borg, als middelaar aanvangen. En vanaf nu moet Maria gaan leren dat Jezus niet haar zoon is, maar dat hij Gods zoon is. En dat hij als middelaar dat werk gaat doen wat God hem heeft opgedragen. En dat zal hij ook aan het einde van zijn leven aan het kruis tegen haar zeggen. Vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. Dus niet respectloos, maar om aan te geven, er komt een afstand. Nou, in afgeleide zin kunnen u als ouders en als grootouders wel iets begrijpen, denk ik, van wat dit voor Maria moet hebben betekend. Want het bleef toch haar kind, die ze gedragen had onder haar hart, en die ze gevoed en opgevoed heeft, die ze middelijkerwijs grootgebracht heeft, onderwezen heeft. En er komt nu een afstand. En dat herkennen we als ouders, als grootouders, dat de kleintjes groot worden en dat ze het ouderlijke huis gaan verlaten. Dat er weer een nieuwe levensfase aanbreekt. En dat wat er in het verleden geweest is, dat dat gepasseerd is en dat dat niet meer terugkomt. En dat heeft natuurlijk iets moois in zich als je kinderen, je kleinkinderen zich in deze weg willen begeven. Het verwekt blijdschap in je hart als je ziet dat ze gelukkig zijn, dat ze van elkaar houden, dat ze een huis hebben gevonden enzovoorts. En toch blijft er op de achtergrond, althans dat had ik als vader, iets weemoedigs. Je sluit iets af. Er komt afstand. Ze gaan hun eigen leven leven. Nou, dat heeft Maria natuurlijk in nog veel meerdere mate ervaren. Vooral toen het einde van het leven van de Heer Jezus kwam, 3 jaar na dato. Toen hij aan het kruis hing en toen de profetie van de oude Simeon in vervulling ging. Een zwaard zal door uw zelfziel gaan. Iets van die pijn, iets van die afstand, van die smart zal ook nu door het hart van Maria zijn gegaan. Als hij haar nu zo aanspreekt. Vrouwen, wat heb ik met u te doen? Ik ben niet gekomen om uw wil te doen, maar de wil van mijn hemelse Vader. Maar dan toch geeft hij gehoor aan de roep van zijn moeder, aan de nood van dat bruidspaar. Want zijn moeder die gaat dan toch naar de dienaars toe. Ze zegt in vers 5, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doe dat. En we lezen dan in vers 6 dat er 6 stenen watervaten waren gesteld naar de reiniging van de Joden. Elk houden de 2 of 3 metreten, 80 of 120 liter betekent dat. 6 stenen watervaten met water om daarin de handen te reinigen, om de voeten mee te reinigen enzovoorts, voordat ze aan de maaltijd gingen. En dan zegt Jezus in vers 7, vult die watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En als die dienaren dan gaan scheppen uit het water, dan is in die tussentijd geruisloos een wonder gebeurd. Onzichtbaar verandert dat water in wijn, zo staat er. Hoe kan dat? Nou, dat kan ik niet verklaren natuurlijk. Daar is het een wonder voor. En wonderen zijn niet te verklaren, maar ze gebeuren wel. Ook vandaag de dag hebben we het over medische wonderen. Dat er dingen gebeuren in een mensenlichaam waarvan een arts zegt, ik snap het niet. Dit gaat anders dan ik als diagnose had gesteld. Dan hebben we het over een medisch wonder. Dat mensen toch genezen, dat er een tumor ineens verdwijnt, tegen alle verwachtingen in. De wonderen in de schepping. We vinden het allemaal maar gewoon, over het algemeen. Dat in de lente alles weer gaat uitlopen en gaat groeien en bloeien. En dat we de zon weer zien schijnen. Dat het allemaal weer getuigt van nieuw leven. Maar wij kunnen nog geen grassprietje laten groeien. De mens kan veel, maar dat is onmogelijk. Dat is toch ook een wonder. Dat het allemaal maar weer gebeurt. De Bijbel verklaart daardoor te zeggen, Gods geest vernieuwt het gelaat van het aardrijk. En het enige wat hier eigenlijk gebeurt, is dat de Heer Jezus de tijd verkort. Want wijn wordt toch grotendeels ook uit water gemaakt. De druiven, het sap, zit vol met water. Wat gaat gisten enzovoort. Maar de Heer Jezus verkort het alleen die tijd. En het is wijn geworden. Een betere wijn dan dat de hofmeester had verwacht. Want die wordt over het algemeen eerst opgeschept, opgediend. En tegen de tijd dat men het misschien niet meer zo proeft, dan komt de mindere wijn. Nou, en dit teken, dit wonderteken, daarvan wordt gezegd dat dat nu het, hoe staat het er? In vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dit beginsel staat er. Dus niet dit begin. Er wordt niet bedoeld, dit is het eerste teken. Dat zit er ook wel in, omdat dit het eerste teken is wat wij dus van in de Bijbel lezen van de Heer Jezus. Maar het staat er anders, het staat een beginsel. En dat betekent het kenmerkende van de tekenen van Jezus. Het principe, het grondbeginsel van zijn tekenen heeft Jezus gedaan in Galilea. En wat was nou het kenmerkende? Wat is nu het principe? Wat is het beginsel van de tekenen van de Heer Jezus, van de wonderen van de Heer Jezus? Nou, dat hij mensen helpt die vastgelopen zijn. Dat hij mensen die ongelukkig zijn, gelukkig maakt. Dat hij mensen die in verlegenheid zijn, uitkomst biedt. Dat is het beginsel. En dat zal hij op allerlei manieren gaan laten merken. Via dit ogenschijnlijk onbelangrijke gebeuren, water en wijn, helpt hij deze mensen die vastgelopen zijn. Biedt hij uitkomst. En dat zal hij doen als mensen tot hem gebracht worden die blind zijn, die doof zijn, die verlamd zijn. Maar bovenal wil deze geschiedenis symbolisch zijn voor de ene, voor het ene nodige. Want de wonderen van de Heer Jezus die staan niet op zichzelf. Hij is niet gekomen om wonderen te doen. Maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar is deze geschiedenis nu een onderstreping van. Ze onderstrepen zijn prediking. Als hij aan armen het evangelie verkondigt. Dat is het hart van zijn werk. Daar gaat het om. En om dat nu te onderstrepen, om dat nu te illustreren, doet hij soms, niet altijd, soms een wonder. En daar wil deze geschiedenis ons op wijzen. wat nu het ene nodig is. Dat wij hem nodig hebben, dat hij noodzakelijk is. Dat ziet een mens van nature niet. Een mens, zoals wij geboren worden, heeft geen oog voor zijn nood, voor zijn werkelijke nood. Er wordt van de mens in de Bijbel gezegd dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand is die goed doet in geestelijk opzicht. Dat wij zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Wij als mensen voelen dat van nature niet. Als wij maar gezond zijn en als wij maar gelukkig zijn en als wij maar bezittingen hebben en als wij maar gehuwd kunnen zijn en voorspoedig door het leven kunnen gaan, dan hebben heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zoveel meer te vragen. En de mens van nature is er blind voor dat hij zonder God en zonder hoop in de wereld is. Maar dat is nou een van de dingen die Jezus is komen doen, om daar mensen ook van te overtuigen. En hij zegt het onder andere in de openbaringen: je denkt wel dat je rijk bent en verrijkt en dat je aan geen ding gebrek hebt, maar je weet niet hoe arm dat je bent en blind en jammerlijk en naakt. En dan bedoelt hij dat in geestelijk opzicht. Dat een mens zonder God, wie hij ook is en wat hij ook heeft, arm is. Want hij heeft geen God voor zijn hart. En als de moeite en de zorgen komen, als het kruis en de tegenspoed je vanwege de zonde overkomt, waar moet een mens daar dan mee naartoe? Dan heb je geen uitweg, dan heb je geen uithelper, dan heb je geen adres waar je die moeite en dat verdriet kunt brengen. Als jullie misschien dagen tegenkomen in je huwelijksleven, waarvan je zegt, hoe moeten we nou toch verder? Dan wordt hier de weg gewezen. Als je niet meer weet hoe het moet, in het huwelijksformulier wordt dan gewezen op deze geschiedenis. Dat je de hulp en de bijstand van de Heere ook mag vragen en mag bidden. En dan zul je het ontvangen, ook wanneer je het misschien allerminst verwacht. Hij wil aanwezig zijn. Niet alleen vandaag, maar heel je verdere leven. En om nou hem nodig te krijgen, zo laat de Bijbel ons zien, is het onmisbaar dat wij door de Heilige Geest worden overtuigd. Niet alleen van wat wij nodig hebben op tijdelijk gebied, aan voedsel, aan kleding, aan gezondheid enzovoort. Maar bovenal wat er nodig is om getroost te kunnen leven en om zalig te kunnen sterven. En daar heeft de Heer nou ook zijn geest voor gegeven. Jezus zal het later zeggen. Als hij komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat we beseffen dat we misschien wel denken zonder de Heer Jezus te kunnen leven. Zo leven er helaas heel veel mensen. Die hebben God, die hebben Jezus niet nodig. Maar de Bijbel laat ons zien dat het onmogelijk is om zonder Jezus te sterven. Zonder God en zonder hoop. Dat zal dan niet gaan. En dat is nou het werk van God, de Heilige Geest, dat hij mensen daarvan overtuigt, van je grootste nood. En waarom de Heer Jezus nou eigenlijk gekomen is, wat nou het hart is van zijn werk. Om te zoeken, zalig te maken wat verloren is. En als je daar nou achter komt, dat je gebrek leidt, dat je in nood bent, dat je moet sterven en je kunt niet sterven, dat je zondaar bent en dat je de vraag op je afkrijgt, en hoe zal ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Dan laat de Heer in deze geschiedenis zien, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dan zal de Heer uitkomst geven. God laat in deze geschiedenis zien wie hij is en wat hij wil zijn voor mensen die buiten het paradijs leven. dat is ook iets wat op een bruiloft gezegd moet worden waar Jezus genodigd is. Op een bruiloft waar de Heer Jezus aanwezig is, waar zijn woord wordt gepredikt, dat doen we niet net alsof het altijd de zon schijnt. En of het altijd voorspoed is. En of er altijd vrolijkheid en blijdschap is. Dat kan misschien door een ambtenaar van de burgerlijke stand ons worden verteld op een ludieke manier. Maar in de kerk, daar zijn we in rapport met ons leven eerlijk. Om ook eerlijk te zeggen dat jullie nu een verbintenis aangaan, Joanne en Marco, die niet eeuwigdurend is. Vroeger werd op het gemeentehuis gezegd, ik weet niet of het nog gebeurt, maar dat jullie aan elkaar verbonden worden totdat de dood u zal scheiden. En er zijn er onder ons die weten wat dat betekent. Die terugdenken aan hem of haar aan wie ze ooit een ja-woord hebben gegeven, maar die er niet meer is. En nogmaals, het is niet om een domper op de feestvreugde te zetten of om een schaduw over deze prachtige zomerdag te leggen, maar wel om ons te bepalen bij wat nu nodig is. Waarom de Heer Jezus ook op een bruiloft aanwezig is, omdat hij weet, deze dag, die kent een vervolg. Die kent een huwelijksleven met voorspoed, met zegen, maar ook met tegenspoed, met kruis, en uiteindelijk ook de dood die scheiding gaat brengen. Niet als een lot, niet als iets wat nu eenmaal bij het leven hoort. Dat willen mensen van de dag wel geloven, maar dat is het niet. Wij voelen allemaal dat de dood er niet bij hoort. Maar de dood en het gebrek en de ziekte en alles wat aan kruis en tegenspoed ons overkomt, dat is vanwege de zonde. Een gevolg, een straf. Omdat we God hebben verlaten. En is dat nou niet de grootste nood van ons leven en ook van ons huwelijksleven? En als je daar iets van gaat beseffen, Joanna en Marco, dan geloof ik dat je anders knielt straks voor Gods aangezicht dan wanneer je dat allemaal niet bedenkt. Als het alleen maar symboliek is. En dat komt vandaag de dag ook steeds meer weer in de mode. Dat mensen die afscheid hebben genomen van God, het toch wel heel mooi vinden om in de kerk een huwelijk te laten bevestigen. Want ja, je knielt en het wordt allemaal een beetje geromantiseerd. Maar het heeft niet zoveel romantisch als je neerknielt voor God. Want het laat zien dat je in nood bent. En dat laat zien dat je God nodig hebt, dat je niet buiten hem kunt. Omdat je ziet, dit leven dat kent ook zijn pijn. Dat kent ook zijn moeite. Dat kent ook zijn einde. En hoe zal ik er dan aan toe zijn? Dan heb je de Heere nodig. En dat hoop ik dat je zo straks samen mag knielen voor Gods aangezicht. En zo om zijn zegen zult bidden en zo ook zijn zegen opgelegd zult krijgen. Dat is Heeren zegen op u daal. Maar als wij hier aan voorbij leven, als wij voorbij leven aan deze werkelijkheden die ik maar kan aanstippen, voorbij leven aan God, voorbij leven aan de Heer Jezus, aan zijn bloed, aan de noodzakelijkheid van zijn werk, als we voorbij leven aan het geloven aan de Bijbel, dan moet op een bruiloft waar de Heer Jezus genodigd is ook de waarschuwing klinken dat dat ook niet zonder gevolgen zal zijn. Dat neemt de Heer een mens kwalijk. Als we God niet nodig hebben, als we hem aan zijn plaats kunnen laten. En dat lezen we ook in de Bijbel. Want we kennen nog een geschiedenis dat God water verandert. Niet in wijn, maar in bloed. In Egypte, waar die onwillige farao en die Egyptenaren weigerden om naar God te luisteren. Weigerden om het volk van Israël los te laten. tegen Gods bevel in zich verharden. Dat blijft ook niet zonder gevolgen. Dan wordt dat water in bloed veranderd. En water en wijn, dat zijn hier in dit gedeelte de symbolische stoffen voor gebrek en voor geluk. Het water, dat is dan het gebrek. En de wijn, dat is het geluk. Het water in Exodus 7, dat kun je ook symboliseren in de lijn van deze geschiedenis. Gebrek, het leven is moeite en verdriet. Maar als we zonder God en zonder hoop sterven, dan is die eeuwige werkelijkheid nog veel erger. Daar zijn ook geen woorden voor. De Heer Jezus gebruikt beelden als buitenste duisternis. Daarom worden wij opgeroepen om de toevlucht te nemen, zoals dit bruidspaar, tot de Heer Jezus Christus. In ons gebrek, in wat wij nodig hebben, in onze zonde, in onze schuld. Want dat laat deze geschiedenis zien, dat wie tot Hem vlucht, met welke nood ook. Jullie mogen tot de Heere gaan met de nood, misschien van een ziekte die je treft, of een ongeluk. De nood van werkeloosheid, van rouw, van verdriet. Maar vooral, Johanna en Marco, met deze nood. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe kunnen mijn zonden en mijn schuld vergeven worden? Hoe kunnen wij niet alleen een band krijgen aan elkaar die op het gemeentehuis is gesloten, maar een band in de Heer Jezus Christus. En want als je dat als echtpaar mag leren kennen, als je samen door de Heer Jezus mag worden gerechtvaardigd, dan zal de band van jullie huwelijk, jullie aardse huwelijk wel breken, maar dan zal er een band zijn die tot in eeuwigheid blijft. En daar laat deze geschiedenis toch ook iets van zien. Als we het uittillen boven de aardse werkelijkheid die dan vergeleken kan worden met het water, gebrek, tegenspoed, kruis. Maar de wijn als een symbool van die hemelse heerlijkheid. En dan wordt er op grond van die werkelijkheid wel eens gezegd door Gods kinderen: het beste komt nog. Ik kan altijd denken aan een oude Katwijkse visser. Zo heb ik dat horen vertellen toen ik in mijn vorige gemeente Katwijk stond, die op de boulevard zat. En er kwamen wat toeristen voorbij. En dat mannetje dat was gebogen en gerimpeld. En de ouderdom straalde van hem af. Hij leunde op zijn stok. En zo'n toerist die zei tegen die man: nou, u hebt uw beste tijd gehad. Nee, zei die man, mijn beste tijd komt nog. En hij mocht aan die toerist eenvoudig vertellen wie dat God voor zijn ziel was. Hoe dat hij mocht geloven dat het water straks in wijn veranderd zou worden. Hoe het gebrek van deze tijd vervuld zou worden in die eeuwige heerlijkheid, waar God alles zal zijn en in allen. Amen. de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk. En daartoe lezen we eerst het formulier dat door de reformatoren is opgesteld. Met allerlei gegevens die ze in de Bijbel hebben gevonden aangaande het christelijke huwelijk. Het formulier om de huwelijken staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Maarten Cornelis Kraaienveld en Anne Jacoba Bos, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, dien zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godszaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastelijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daaraan boven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Daarom, Maarten Cornelis Kraaienveld en Anne Jacoba Bos, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is er op jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier tegenwoordig zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, met welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Wil u elkaar nu de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen? Maarten Cornelis Kraaienveld, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Anne Jacoba Bos hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben, trouwelijk zult onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Anne Jacoba Bos, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Maarten Cornelis Kraaienveld hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie? Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, Jezus, verzoekende hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt ge niet gelezen, die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller Heeren Heer. En onder het zingen van de derde regel, dan zal het bruidspaar op de knielbank knielen. Dan zullen wij samen met het geknielde bruidspaar het formuliergebed bidden. En daarna, dan zingen we, indien dat mogelijk is, staande het geknielde bruidspaar de zegenbede uit Psalm 134 toe. Dat is Heer en zegen op uw daal. Dus nu eerst 134 vers 2. Dan zal het bruidspaar knielen en dan zullen wij met het bruidspaar bidden. En vervolgens staande Psalm 134 vers 3. Samen bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met de vader opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hun die te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Thank you. Marco en Joanne, ik mag namens de kerkenraad de huwelijksbijbel overhandigen. En ik wil daar als eerste met jullie samen uit lezen de psalm die ook in de liturgie staat, in het huwelijksformulier. Psalm 128, waarboven staat geschreven Gods zegen over het gezin. Een lied Hama'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. En zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Het viel mij net ook weer op dat deze Bijbel zo'n grote letter heeft. En dat houdt dus in dat wat te hopen en te wensen is, jullie samen oud mogen worden en je wellicht wat minder goed de letters kan zien, maar dat je dan toch nog samen als echtpaar deze Bijbel mag lezen. Want dat is natuurlijk de symboliek ook van een huwelijksbijbel. Jullie hebben natuurlijk een bijbel, meerdere bijbeltjes. Maar dit is een bijbel van jullie samen. Net zoals dat jullie samen ook net geknield lagen. Mogen jullie samen ook nu door het leven gaan. Deze twee zullen tot één zijn. In alle dingen. Ook samen dit woord onderzoeken. En samen Gods aangezicht bidden. En dan hoop ik dat als het dan zo zal zijn dat jullie hopelijk oud mogen worden samen, dat deze Bijbel er anders uit zal zien dan dat hij nu eruit ziet. Hij is nu nog mooi ongelezen. Ik kom wel eens bij mensen die een huwelijksbijbel hebben en die hebben hem netjes gehouden. Dan ziet hij er nog heel mooi uit. Maar ik kom ook wel eens bij mensen bij wie die helemaal versleten is. Dat heeft toch altijd iets moois, vind ik. Dat zo'n huwelijksbijbel niet alleen maar een mooi uiterlijk heeft, maar dat die ook gebruikt wordt. En dat je dat op gebogen knieën mag doen. Samen Gods woord onderzoeken. Samen ook geknield blijven liggen voor Gods aangezicht, zodat je weet wat er in elkaars hart leeft. Wat de ander mist. Wat de ander mocht ontvangen. Wat de ander nodig heeft. Dat je elkaar mag bijstaan en helpen in alle dingen die niet alleen tot het tijdelijke, maar ook tot het eeuwige leven behoren. Wel, gebruik deze Bijbel zo. En dan heb jij, Marco, als priester in je huisgezin ook de taak om ook uit de Bijbel voor te lezen, om voor te gaan ook in de gebeden. Al wil dat niet zeggen dat de vrouw niet mag bidden natuurlijk. Maar dat is toch een beetje de taak, hè? Als hoofd van het gezin mag je daar ook zo gestalte aan geven. Om samen ook dit woord mee te nemen op jullie levenspad. Want dat zul je hard nodig hebben. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. En we spreken de wens en de hoop uit dat je lang en gelukkig mag zijn en mag leven met elkaar. En dat er vele zegeningen je te beurt valt. Maar dan ook moet je leren uit de Bijbel wat nu echt de dankbaarheid is. En zeker als het moeilijk wordt, dan heb je dat woord ook nodig. De duisternis als een lamp voor de voet en een licht op het pad. Wel, neem deze Bijbel dan zo mee. En het moet ongetwijfeld voor jullie ouders en grootouders toch ook iets bijzonders zijn om te zien dat de kinderen ook op deze wijze hun levenspad willen vervolgen. Niet buiten het woord om. Niet zonder de zegen van de Heere. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid vandaag de dag. Er zijn zoveel mensen, zoveel jonge mensen ook, die tegenwoordig andere wegen kiezen dan hen met alle gebrek wordt voorgehouden. Maar daarom is het ook als grootmoeder, als grootvader, als vader en moeder een grote zegen. En ook iets ontroerends als je je kinderen zo geknield ziet liggen voor Gods aangezicht. En ook al heeft het dan iets weemoedigs misschien, omdat ze het ouderlijke huis nu wel gaan verlaten, maar laat het niet zoiets zijn van de gedachte, nu raken we er een kwijt, maar we krijgen er een bij. En dat je ook al zodanig je kinderen zult blijven gedenken en opdragen, ook in de gebeden, en ook hen als ouders zult bijstaan. Nogmaals van harte God zegen, en dan mogen jullie weer gaan zitten. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Laten wij deze dienst nu gaan besluiten met dankgebed. Heere, dat is gepast dat wij dat doen. Wij belijden immers dat u onze schepper bent, die ons leven leidt in uw voorzienigheid, onderhoudt en regeert. En zo hebben we het beleden aan het begin van de dienst en ook aan het einde van de dienst, dat u het bent die ons het leven gaf, die ons de levensmiddelen gaf, maar die ons ook de genademiddelen geeft in uw woord, in de prediking van het woord, in de Zoon die het hart van die prediking is en die gekomen is om armen het evangelie te verkondigen. Heere, wilt u geven dat dat woord van deze middag zijn loop mag hebben in ons leven, in onze harten. En geef toch dat het ene nodige mee mag reizen met Joanne en Marco op de toekomst, in de toekomst in die zo onbekend is. Wilt u hen nabij zijn vandaag en morgen en alle dagen, zo u het belieft hen die te geven. Schenk ze bovenal uw genade, uw zegen voor de eeuwigheid. Wees u met ons allen. Geef de familie een goede en een gezegende samenkomst ook deze avond. Wilt u ons allen bewaren voor de boze en de zonde? En wilt u ons zo nabij zijn? In alle omstandigheden van het leven, in moeite en verdriet, in zegen en voorspoed, maar ook te midden van de zonde en de schuld. Schenk ons uw genade, Heere, en hoort u ons gebed om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het derde van Psalm 146. Zoals te lezen op de liturgie is er voor degene die niet naar de receptie gaan gelegenheid om het bruidspaar in de hal achterin te feliciteren na het uitspreken van de zegen. Ontvang dan met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.